Welkom bij deze verkenning. Vandaag gaan we het hebben over agentische AI. Klinkt misschien wel technisch, maar we gaan zo ontdekken waarom experts zeggen dat dit veel verder gaat, echt verder dan alleen, nieuwe software. Het zou zomaar de manier waarop bedrijven werken fundamenteel kunnen veranderen. En om dat een beetje concreet te maken, kijken we ook naar een reclame van Coca-Cola. Die is met AI gemaakt en zorgde voor nogal wat discussie. We hebben daarvoor een paar interessante bronnen voor je doorgenomen. Een analyse van Rob van Linda, die kijkt naar de impact op organisaties, maar ook inzichten van bureaus als McKinsey en Gartner over de grote verschuiving die bezig is. En dan nog nieuwsberichten, onder andere van NBC News en Marketing Interactive, over die specifieke kerstreclame van Coca-Cola. Wat willen we vandaag bereiken? We willen voor jou echt de kern pakken van die verandering die agentische AI brengt. Wat betekent het nou echt voor de inrichting van bedrijven? En we zien dan hoe die grote ideeën soms botsen met wat het publiek ervan vindt. Met dat Coca-Cola voorbeeld dus. Oké, laten we erin duiken. Een veelgehoorde reactie, en Rob van Linda signaleert dat ook, is dat bedrijven agency AI vooral zien als weer een IT-project. Iets voor efficiëntie of om kosten te besparen. Maar dat beeld lijkt toch de plank wat mis te slaan. Waarom is dat te kort door de bocht?
Ja, omdat het de kern mist van wat agentiële AI nou precies doet. Van Linda noemt het heel treffend de introductie van autonome actoren in je bedrijf. En dan moet je dus niet denken aan passieve tools die jij bedient, hè? Nee, dit zijn systemen die zelf kunnen plannen, handelen, leren en zich aanpassen. Met eigenlijk minimale menselijke sturing. Verschillende experts, ook in een Duitse analyse die we lazen, benadrukken dit. Het is geen incrementele verbetering. Het is echt een paradigma shift. Sommigen trekken zelfs de vergelijking met de industriële revolutie, maar dan digitaal. Het verandert fundamenteel hoe waarde wordt gecreëerd.
Een paradigma shift? Wow, dat klinkt wel echt groots, ja. Dus we hebben het niet over gewoon een slimmere versie van automatisering die we al kennen. Het is echt een andere manier van werken.
Precies. Kijk, die digitale transformatie van de afgelopen, 10, 20 jaar, die ging vaak over het efficiënter maken van bestaande processen, met digitale tools. Agentische transformatie, zoals van Linda dat beschrijft, gaat veel dieper. Het herdefinieert hoe werk überhaupt georganiseerd wordt, hoe beslissingen vallen, hoe strategieën vorm krijgen. Het idee is dat je bedrijfsprocessen ontwerpt rondom die AI-agenten. In plaats van andersom, dus AI in je bestaande processen proppen. En ja, dat vraagt dus om een fundamentele heroverweging van je hele organisatie.
Oké, processen ontwerpen rondom AI-agenten. Dat klinkt nog wel een beetje abstract. Kun je dat concreter maken? Wat moet er dan precies veranderen in zo'n organisatie?
Ja, zeker. Van Linda wijst een paar kerngebieden aan die je echt opnieuw moet bekijken. Allereerst besluitvorming. Nu is vaak wel duidelijk wie de knoop doorhakt, toch? Maar als AI-systemen autonoom handelen, wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Je hebt dus hele heldere human-in-the-loop structuren nodig.
Human-in-the-loop, wat betekent dat precies?
Dat betekent dat je heel duidelijk afspreekt waar een mens bewust moet meekijken of ingrijpen of goedkeuren. En waar de AI zelfstandig mag opereren. En dat is geen technische instelling, hè? Dat is een fundamentele keuze over controle.
Oké. Duidelijk. En het tweede punt?
Het tweede is verantwoordelijk. Accountability noemen ze dat vaak. Dat hangt natuurlijk nauw samen met die besluitvorming. Want stel, een AI neemt een beslissing die verkeerd uitpakt. Wie is dan aansprakelijk? De programmeur? Het management? De AI zelf? Dat kan natuurlijk niet. Dus die traditionele lijnen van verantwoordelijkheid, die nu bijna altijd bij mensen liggen, die moet je uitbreiden of herzien. Om ook beslissingen door niet-menselijke systemen te dekken. Dat heeft enorme juridische en ethische kanten natuurlijk.
Ja, dat snap ik. En het derde punt?
En ten derde, samenwerking in teams. Medewerkers moeten leren samenwerken met systemen die niet alleen maar ondersteunen of analyseren, zoals de meeste software nu doet, maar systemen die daadwerkelijk handelen en uitvoeren. Dat vraagt om andere vaardigheden, ander vertrouwen, een andere teamdynamiek. Je krijgt er als het ware een nieuw soort collega bij, zou je kunnen zeggen.
Ja, een nieuw soort collega, dat klinkt inderdaad als een forse verandering. Zeker niet iets wat je van de een op de andere dag even implementeert. Het lijkt me meer een soort groeiproces, een reis voor een organisatie.
Absoluut, zeker weten. Van Linda schetst ook niet voor niets een soort groeimodel. Een soort volwassenheidsreis, zeg maar, in verschillende fasen. Het begint vaak met ondersteunde operaties. Dan helpt AI mensen efficiënter werken. Denk aan slimmere suggesties of automatisering van routinetaken. Veel bedrijven zitten nu ongeveer daar.
Ja, oké.
Dan krijg je gedeelde werkstromen. Hier deelt AI de controle. Neemt beperkte, semi-autonome beslissingen binnen bepaalde kaders. Denk bijvoorbeeld aan een AI die zelfstandig routine inkooporders goedkeurt tot een bepaald bedrag. Dat soort dingen.
Oké.
De stap daarna is agentische ecosystemen. Hier voert AI echt complexere taken uit met meerdere stappen. Met alleen nog overkoepelend menselijk toezicht. En de meest volwassene fase noemt hij adaptieve governance. Dan kunnen AI-systemen zichzelf tot op zekere hoogte aanpassen en evolueren. Wel binnen vooraf bepaalde ethische en operationele grenzen natuurlijk.
Interessant model wel.
Ja, maar laten we wel realistisch zijn, hè? De meeste organisaties staan echt nog aan het begin van deze reis. Vaak nog in die eerste fase. Of ze experimenteren misschien voorzichtig met die tweede. Die stap naar echte structurele autonomie, waarbij AI een kernonderdeel van je operatie wordt, die is echt groot. En essentieel om daar te komen is vertrouwen. Dat is het sleutelwoord.
Vertrouwen, ja.
En dat bouw je niet zomaar op. Dat vraagt om robuuste interne controles. Om transparantie over hoe AI tot beslissingen komt, explainability noemen ze dat, kunnen we begrijpen waarom de AI doet wat hij doet. En het vraagt om een cultuur waarin AI wordt gezien als een partner, niet als een bedreiging. Dat kost tijd en bewuste inspanning. Dat benadrukt Van Linda ook sterk. McKinsey noemt dit ook wel treffend een verschuiving van focus op losse use cases naar een transformatie van het hele businessproces.
Dus niet alleen een toeltje hier en daar, maar het hele proces anders inrichten.
Precies. Het gaat om een nieuw operationeel model. En de sleutel ligt volgens veel analyses niet alleen in de technologie zelf, maar juist in de focus op de menselijke ervaring. Denk aan empathie, ethiek, design thinking. Een van de bronnen suggereert zelfs dat de onderneming van de toekomst AI niet zozeer inzet, maar dat de onderneming zelf een AI is. De grenzen vervagen dan helemaal.
Poeh, een bedrijf dat AI is, in plaats van AI gebruikt? Dat is wel een fascinerend, bijna filosofisch idee. Maar goed, wat gebeurt er nou als die abstracte theorie, zeg maar, de straat opgaat, de publieke opinie raakt? Die Coca-Cola kerstreclame van vorig jaar lijkt me daar een perfecte testcase voor. Ze gebruikten AI voor een remake van die iconische Holidays Are Coming reclame uit 1995. Wat gebeurde er toen?
Ja, dat pakte niet helemaal lekker uit, zeg maar. Er kwam echt forse kritiek. Dat bleek wel duidelijk uit de berichtgeving van onder meer NBC News en Marketing Interactive. Online vielen termen als zielloos, creativiteitsloos, smakeloos, eng, zelfs goedkoop. Het sentiment was echt overwegend negatief.
Oef.
Ja, een bekende criticus, Alex Hirsch, de maker van de animatieserie Gravity Falls, die tweet er bijvoorbeeld heel scherp. Fun fact, at Coca-Cola is red because it's made from the blood of out-of-work artists.
Heftig.
Dat vat de emotie wel zo'n beetje samen, ja. En er speelden ook bredere zorgen mee, die kwamen in de artikelen ook naar voren, over de ethiek van AI-trainingsdata. Wordt het werk van kunstenaars gebruikt om die systemen te trainen zonder dat ze daarvoor betaald worden of erkenning krijgen? Die discussie speelde natuurlijk op de achtergrond mee en kleurde de reacties zeker.
Wauw, dat zijn echt harde woorden. Maar waarom nou juist deze reclame? Coca-Cola had toch al eerder met AI geëxperimenteerd? Ik herinner me hun Masterpiece commercial uit 2023. Die werd volgens mij best positief ontvangen. Wat maakte dit dan anders?
Ja, goede vraag. De analyses in de bronnen wijzen op een combinatie van factoren die hier samenkomen. Allereerst, de remake zelf. Kijk, het aanpassen van een klassieker die bij heel veel mensen diepe nostalgiegevoelens oproept, zoals die kerstdrukreclame, ja, dat ligt per definitie gevoelig. Daar moet je voorzichtig mee zijn.
Ja, logisch.
Ten tweede, de kerstcontext. Kerstmis associëren mensen met warmte, menselijke verbinding, authenticiteit. Dat gebruik van AI voelde voor velen als een breuk daarmee. Neeraj Arora, een marketingprofessor die NBC interviewde, wees erop dat het synthetische gevoel botste met de verwachte kerstemotie. Anderen, zoals Don Anderson in Marketing Interactive, noemden het ronduit tone deaf, ongevoelig voor de context.
Tone-deaf, ja.
Ten derde, het gevoel van volledig AI. Ook al benadrukte Coca-Cola later dat er veel mensen bij betrokken waren, de perceptie bij het publiek was toch, dit is helemaal door AI gedaan. De menselijke creativiteit is vervangen en dat kwam over als lui, afstandelijk, een beetje als een gimmick volgens Anderson. Christopher Smith, een andere expert in Marketing Interactive, stelde dat de kern van goede reclame verbeeldingskracht een sterk verhaal leek te ontbreken.
Oké, dus die perceptie was cruciaal.
Ja, en tot slot speelden natuurlijk de algemene zorgen over AI een rol. Die angst dat AI creatieve banen overbodig maakt, die is gewoon wijdverbreid. En deze reclame werd voor velen misschien onbedoeld een symbool van die angst.
Oké, dus een cocktail van nostalgie, context, perceptie en die bredere zorgen. Dat is duidelijk. Maar wat zei Coca-Cola zelf dan en het bureau erachter? Want het was dus niet zoals die perceptie was, puur AI.
Nee, dat was inderdaad hun verdediging. Coca-Cola gaf een verklaring uit aan NBC waarin ze stelde dat het juist een samenwerking was tussen menselijke verhalenvertellers en de kracht van generatieve AI. Ze zeiden nieuwe mogelijkheden te willen verkennen op dat snijvlak van menselijke creativiteit en technologie. Het bureau daarachter, Silverside AI via Pereira Odell, benadrukte in Marketing Interactive vooral de enorme snelheidswinst. Die productie duurde maar 2 maanden. Normaal gesproken kost zoiets complex meer dan 12 maanden.
Wauw, dat is wel een verschil.
En ze claimden ook dat er meer dan 40 creatieven bij betrokken waren. Art directors, kunstenaars, animators, muzikanten, zelfs een live core. Ze gebruikten, zeiden ze, een mix van eigen ontwikkelde en bestaande AI-tools. Juist met de bedoeling om die nostalgische charme van het origineel te behouden. Overigens, niet alle reacties waren negatief, hè? Data van analysebureau TrueScope, aangehaald door Marketing Interactive, liet zien dat zo'n 7,4% van de online reacties positief was. Vaak gericht op die efficiëntie en de technologische prestatie.
Slechts 7,4% positief, dat is inderdaad niet heel veel. Efficiëntie is dus duidelijk niet het enige dat telt. Welke lessen kunnen andere bedrijven hier nou uittrekken? Zeker als je dit koppelt aan die grotere transitie naar agentische AI waar we het eerder over hadden. Het lijkt me dat hier belangrijke aanwijzingen in zitten.
Absoluut, zeker. De analyses, met name die in Marketing Interactive, bieden een paar hele heldere lessen. En die slaan direct terug op die bredere discussie over agency transformation en de punten van Linda. 1. Zet de mens centraal. Human-centric. Chan Yusu, oprichter van een AI-adviesbureau, benadrukt in dat artikel dat AI menselijke capaciteiten moet versterken. Niet de menselijke touch volledig vervangen. Zeker niet in creatieve of emotioneel geladen communicatie.
Ja, dat sluit aan bij Van Linda.
Precies. Hou mensen in de regie, hou ze in de loop, zeker in het begin. 2. Het verhaal komt eerst, dan de technologie. Christopher Smith hamert daarop. Begin niet met hoe kunnen we AI gebruiken. Begin met wat is het verhaal dat we willen vertellen. Kijk daarna pas of en hoe technologie dat verhaal kan ondersteunen. Nostalgie en diepe emoties zijn blijkbaar nog erg moeilijk voor AI om authentiek over te brengen.
Goed punt.
3. Context is alles. Dan Anderson en Neeraj Arora wijzen daar beide op. Houd rekening met je merkidentiteit, de emotionele lading van de campagne, Kerstmis bijvoorbeeld, en het algemene sentiment rond AI in de samenleving. Timing en gevoeligheid zijn cruciaal. Misschien was zo'n iconische kerstcampagne gewoon niet het juiste moment voor Coca-Cola om zo zichtbaar met AI te experimenteren.
Ja, timing.
4. Test grondig en zoek diverse feedback. Voorkom die valkuil van de interne echokamer waar iedereen enthousiast is over de technologie. Sul suggereert juist om AI te gebruiken om snel verschillende versies te maken en die te testen bij echte doelgroepen. Buiten je eigen kring. Krijg eerlijke feedback voordat je live gaat.
Slim.
En tot slot, 5. Wees strategisch in waar je AI inzet. AI is geen wondermiddel voor alles. Waar voegt het echt waarde toe? Menselijk toezicht, creatieve sturing en ethische overwegingen blijven essentieel. Zelfs bij verdergaande automatisering, aldus XU.
Dus niet zomaar overal AI op plakken.
Nee, precies. Eigenlijk komt het allemaal terug op dat kernpunt van Linda. Focus op hoe AI de menselijke ervaring beïnvloedt. Voor medewerkers, voor klanten, voor de maatschappij. En niet alleen maar kijken naar wat het technisch kan of hoeveel efficiënter het iets maakt. De Coca-Cola-case laat toch wel pijnlijk zien wat er kan gebeuren als die balans in de publieke perceptie zoek raakt, zelfs als de intentie misschien goed was.
Dus die agentische AI is inderdaad veel meer dan een technische upgrade. Het dwingt organisaties echt om na te denken over hun structuur, over vertrouwen, over hoe mensen en systemen samenwerken en zelfs over hun merkidentiteit en hoe ze communiceren. Dat voorbeeld van Coca-Cola onderstreept dat wel heel duidelijk, vind ik. Wat is dan de belangrijkste boodschap die jij hieruit haalt voor de luisteraar?
Het gaat niet primair om snelle winst door efficiëntie, hoewel dat mooi meegenomen kan zijn. Het gaat om een fundamentele verandering in hoe werk wordt gedaan en hoe waarde wordt gecreëerd. De echte uitdaging ligt waarschijnlijk niet in het beheersen van de technologie zelf, maar veel meer in de organisatorische en culturele aanpassing die nodig is om er succesvol mee om te gaan. En ja, dat vraagt om tijd, om investering en om een heldere visie.
Oké, een laatste gedachte dan voor jou, onze luisteraar, die hierop voortbouwt. Als AI-agenten in de toekomst niet alleen taken uitvoeren, maar misschien ook strategische input leveren, leren en mogelijk zelfs mede verantwoordelijk worden voor bepaalde bedrijfsresultaten? Welke totaal nieuwe organisatiestructuren of functiesrollen die we ons nu misschien nog nauwelijks kunnen voorstellen, zouden er dan kunnen ontstaan als deze AI-collega's echt een integraal onderdeel worden van onze werkomgeving? Iets om eens rustig over na te denken. Dat was onze verkenning voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.